Stof voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in de Heidelbergse catechismus en daarvan de 32e zondagafdeling. Heidelbergse catechismus, zondag 32. Er staat boven geschreven het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En het antwoord luidt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? En het antwoord luidt in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk Gods beërven zal. Tot zover. Letten wij op de goede werken. In de eerste plaats letten wij op nieuw en vernieuwd. In de tweede plaats van kwaad tot erger. Nieuw en vernieuwd en van kwaad tot erger. Het is opmerkelijk dat nu de Heidelberger aan het derde deel gaat beginnen van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is, dat er dan gesproken wordt niet alleen over het gebod en over het gebed, maar ook over de bekering. Over de goede werken en de bekering. Zondag 33 zal gaan spreken over de waarachtige bekering. Wat dat nou is en waar dat nou uit bestaat. Je zou zeggen, dat hadden ze wel eens wat eerder kunnen doen. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel een achtergrond. De catechismus is zo lang bezig geweest met ellende en verlossing. En daarmee heeft ze de grondslag willen leggen voor de reine leer der zaligheid. Dat we alleen uit genade zalig kunnen worden. Dat zalig worden een daad van God is en niet van de mens. En dat het God is die door zijn woord en heilige geest het geloof in de harten werkt. Voor de Heidelberger is dat vers 1. Hij draait het niet om. Hij begint niet een leven te schetsen van een mens die door middel van zijn goede werken probeert tot genade te komen en om bij God in de pas te komen. Nee. Hij heeft ons duidelijk geleerd, dat is onmogelijk. Want wij zijn al zo verdorven, dat we haters van God en van de naaste zijn van nature. En daarom heeft de Heidelberger ons ook niet bezig gehouden of gesteund in een, laten we zeggen, een christelijk leven. In het vervullen van de wet van God. Maar hij heeft het mes radicaal gehanteerd. Het komt wel hierop neer. Dat hebben we er wel kunnen merken. Ook in het stuk der ellende. Het is voor geen opknappen vatbaar. Want in het licht van Gods heilig recht zijn onze deugden zelfs voor God ondeugden. En onze rechtzinnigheid ketterij. Je moet dat goed verstaan, dat gaat hier over de reine leer van de zaligheid. Dat wil niet zeggen dat we alle burgerlijk en zedelijk goed wat er nog gevonden wordt overboord gooien. Het is veel te aangenaam als je nog met mensen om mag gaan die nog verschillende gaven van God hebben ontvangen. Van eerlijkheid, van ingetogenheid, van rechtvaardigheid en trouw en noem maar op. Maar daar loopt het hier niet over. Want de catechismus brengt ons geen moraaltheologie. Hoe wij ons leven op wat hoger plan kunnen brengen. Door onze eigen krachten en door onze gehoorzaamheid. Nee, in de Heidelberger gaat het daarom. Hoe zijn wij nou tenslotte rechtvaardig voor God? Komt dat bij ons vandaan? Of komt dat van God? En daarom duurt het zo lang. Niet dat het anders nergens aan de orde komt. Daar wordt natuurlijk ook over de verhouding van de inlijving enzovoort gesproken. Maar nou leerstellig gezien zou je zeggen, nou komt het pas in het stuk der dankbaarheid. Gaat het nou over de goede werk en over de bekering. Over het gebod en over het gebed. Opdat ieder zou bedenken, we kunnen niet omdraaien. We kunnen niet omdraaien. Je kunt niet bij de dankbaarheid beginnen. Daar kun je niet beginnen. Want wij zijn van nature alle dood in de misdaden en in de zonde. In de voorhuid van het vlees. En nou, opeens nou komen ze om de hoek kijken een stuk de dankbaarheid met de goede werken. Een erfelijk belaste uitdrukking, goede werken. Vooral in die tijd toen de strijd met Rome zo hevig gevoerd werd. Goede werken. Dan moet je niet denken dat Rome zoveel goede werken had in werkelijkheid. Want de toetssteen is of die werken nou vrucht zijn van de Heere Jezus Christus, van het geloof, of niet. Als dat niet het geval is, dan spreekt de Heere ook het doemvonnis uit over al die heilige mensen die heilig verklaard zijn door de paus of door de kerk. Zal ze ook niet kunnen helpen. Maar je voelt wel aan dat de Vader daar is nou echt een schriftuurlijke ondergrond voor nodig geweest en eerbied voor Gods woord om desondanks, ja juist, te spreken over de noodzakelijkheid van de goede werken. Omdat zij toch met al die misstanden zo sterk te maken hadden. En omdat zij hebben geleerd dat wij niet door de werken, maar alleen door het geloof gerechtvaardigd worden. Om niet. En dat ook dat geloof op zichzelf nog niets verdienstelijks is. Maar een middel, een hand en een instrument. Waardoor de verworven verlossing in Christus wordt omhelst. En gelooft. Nou, daar kun je respect voor hebben. Want het ligt bij ons voor de hand als we in bepaalde punten een afwijking zien, om er dan maar niet over te praten uit angst dat de mensen het weer zo gauw zullen misbruiken. Bijvoorbeeld, nou laten we daar nou maar niet over praten, want er leeft in ons hart toch al een monnik. Dus daar hoeven we nou toch niet over te gaan praten, over de goede werken. Of de mensen die zijn toch al zo makkelijk, laat ik de rechtvaardigmaking maar inwisselen voor de heiligmaking. En dat ik op zichzelf nog wel rechte dingen spreek van de rechtvaardigmaking, van de heiligmaking, maar dat de rechtvaardigmaking geen eens genoemd wordt. Dat is ons echt eigen, laten we maar eerlijk weten. En dat zou op zijn tijd misschien helemaal geen kwaad kunnen. Je merkt ook aan de apostel Paulus dat hij aan de hand van wat er in de gemeente leeft, ook door de geest geïnspireerd wordt om daarop in te gaan. Toch, dat neemt niet weg, het is ons allemaal eigen. Kijk, als je in het algemeen genomen nou op een bepaalde manier over het geloof wordt praten. Over het geloof, dat is dan geloven, dat is maar aannemen. Geloven is maar ja zeggen, geloven is een daad van de mens die hij kan doen. Dan heb je veel mensen die gaan over het geloof helemaal niet meer spreken. En als ze het nog noemen, dan moeten er een heleboel restricties bij. He, want ja, iedereen zegt maar dat hij het gelooft enzovoorts. En ze nemen het tegenwoordig maar aan. Kijk, je voelt wel aan, dan worden wij, en daar staan wij voor open, dan worden wij toch in een bepaalde hoek gedrukt. Dan kunnen we niet vrijmoedig en blijmoedig spreken over het allerheiligst geloof en over de rechtvaardiging van de zondaar om niet. Dat geeft dan ook weer een misgroei voor de hoorder. Want dan kun je zeggen, ja, maar het is wel goed bedoeld. De achtergrond is wel goed, maar ja, het komt niet tot zijn recht. Wat de Heere God ons in zijn woord voorhoudt. Daarom is het goed om vanavond een ogenblik te letten op zondag 32. Om daaruit te leren dat het spreken over goede werken nou niet iets speciaals voor Rome is. En voor Roomse mensen. En voor wettische mensen. Maar dat het spreken over de goede werken iets is in het woord van God. Dat kun je daar lezen. Dat kun je daar vinden. Niet alleen in de brief van Johannes, maar ook in de brieven van Paulus. En van Petrus. En noem maar op, overal. En in Malachi. Overal kom je tegen. Alleen als we het dan maar doen mogen. In het licht. En bestuurd door de Heilige Geest. Dat we niet de paarden achter de wagen spannen. Dat doen wij nog wel. En dan gaan we het weer omdraaien. En dan gaan we weer proberen die boom een beetje te versieren. Die dood is. En dat kan niet. Dat is enkel schijn waar zich de mens mee bezighoudt. Ja, het is wel naar ons vlees en bloed. Dat we zeggen, ach, dat is iemand en dat is iemand niet. Zo. Als hij de hemel kon verdienen. Dan zou hij hem wel krijgen. Dan krijg je het gevoel dat de Heere God nog verlegen zal staan in het laatste oordeel. Dat hij met zo'n goed mens moet doen. Ja, nee, die kant moeten we niet uit. We moeten het zuiver naar het woord van God zien. Nou begint de Heidelberger, begint erg mooi. Laten we maar gelijk eraan beginnen. Hij begint zo mooi. Aangezien. Dat blijft geen twijfel. Dat is geen vraagteken. Maar dat is een conclusie, een besluit. Een duidelijke zaak die in het woord van God verklaard ligt en die de Heidelberger ons ook heeft verklaard. Dat wij uit onze ellendigheid, onze dood, onze vloek, het oordeel dat op ons rustte, dat we kinderen des toorns zijn gelijk alle anderen, onze ellendigheid dat we vervreemd zijn van God, en van de verbonden van zijn belofte, dat we alleen maar leven uit die oude wortel van ons bondshoofd Adam, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds. Daar heb ik nou wat ik zojuist zei. Er is niks van ons in aanmerking gekomen. We hebben niets verdiend. We hebben de hemel niet kunnen openen. We hebben het heil niet naar ons toe kunnen trekken. We hebben ons niet bereid kunnen maken om de Heere te ontvangen. Nee, laten we ons verre houden van al die gedachten. Nou, dat behoort toch wel tot de kernpunten van het allerheiligst geloof. En van de leer van de profeten en apostelen. God is het alleen. Er komt niets van ons bij. Als er van ons wat bij is, dan is het alleen maar tegenwerking en tegenstand tegen de Heer. Aangezien wij uit onze ellendigheid, de put waarin we ons geworpen hebben, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, dat wil zeggen alleen uit vrije gunst, naar het welbehagen van God, dat van eeuwigheid bij hem was, om een volk uit genade zalig te maken, alleen uit gunst en vrije goedheid, door Christus, die van de Vader gegeven is, om die weg te bewandelen en die zaligheid uit te werken, in het dragen van de straf, in het op zich nemen van de schuld, en van alle ongerechtigheden, ja van de toren Gods tegen de zonde. Christus die van de Vader gesteld is als die knecht, om die wil van God tot onze verlossing uit te voeren, die ook in de volheid des tijds gekomen is, die in lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid de wil van God heeft volbracht, die heeft uitgeroepen, het is volbracht, die gestorven is. Begraven, nedergedaald ter helle, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal. Christus heeft volkomen verlost uit de ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, als een kind die geboren is, die nog geboren moet worden. Hij heeft in één offerande voor eeuwig volmaakt degene die geheiligd worden. Hier duidt het ook op het geloof dat beschreven is in de catechismus. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? En hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het duidt ook op het werk van de geest door het woord in de harten van zondaar. En nu de vraag, waarom, als dat nou zo is, dat de verlossing alleen uit genade door Christus is. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Je zou zeggen, het lijkt wel op iemand die komt uit de Romeinse kerk. Wij komen allemaal uit de Romeinse kerk. Ergens natuurlijk, maar iemand die dus... Het lijkt wel of die een beetje schrikt. Of die zeggen wil, nou, kom je daar nou weer mee? Met die goede werken. We hebben toch juist gehoord dat de beste werken, die zijn nog met zonde bevlekt. En dat onze gerechtigheden zelfs zijn als een wegwerpelijk kleed. En dan dat moeten. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat klinkt helemaal zo. Ja. Nou, dat moet je niet verkeerd uitleggen. En dat moet je natuurlijk goed uitleggen, dat is een moeten, dat is er van Gods wegen. Dat is er uit de aard der zaak. Je kijkt toch ook wel vreemd als een appelenboompje geen appels, maar doornen en distelen voortbrengt. Dan zeg je, hé, er is iets niet in orde, dit is een appelenboom, daar heb ik hem voor gekocht. Dat is gegarandeerd, een appelenboom, er klopt iets niet. Je zou zeggen, wat klopt er dan niet? Nou, naar zijn aard zou die boom appels voort moeten brengen. En geen doornen en distelen. Dat is dus een zeker moeten. Water moet lopen. Ja, je kunt zeggen, waarom kun je dat water nou niet op een torentje zetten? Ja, dat blijft niet staan. Dat is de aard van dat water, dat is vloeibaar. Dat stroomt zo weg. Dat is gewoon een moeten. En zo zijn er honderden dingen die je zo op zou kunnen noemen. Dus dat moeten, dat is niet de een of andere paus die ons dat oplegt. Maar dat is naar het getuigenis van het woord des Heren. Dat wil God. Nou, dan gaan we eens letten. op het antwoord. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Dat is het nieuwe. Dat noemde ik nieuw. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is dus precies hetzelfde als dat ik reeds zei. Uit hem en door hem zijn alle dingen. Ook tot hem. Hij is de eerste. Bij hem is de aanvang. Hij is de gever van die genade. Er is nou bij ons was er en is er niets te vinden. Dus God heeft door een soevereine daad van zijn welbehagen die ellendige zondaar, die zwakke zondaar, die zondaar die zich niet bereid kon maken om zijn God te ontmoeten of te ontvangen, die is gekocht door Christus. Zijn eigendom geworden. Ook toen wij dood waren door de misdaden en door de zonde. Hij is de rechtmatige eigenaar. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erven, de einde der aarde tot uw bezitting. Om zijn arbeid zal mijn knecht zaad zien. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Als het gaat over die koop, dan zou je dus kunnen zeggen, voorwerpelijk gezien, objectief, waar Christus de prijs heeft betaald, daar zijn al zijn kinderen, al zijn uitverkorenen, van de eerste tot de laatste, wettig zijn eigendom. Hij kan er aanspraak op maken. Hij heeft ze van de Vader eerlijk gehad. Je zou zeggen, dat is niet best als je zo'n erfenis krijgt. Want stel nou voor dat je hier op aarde wat geërfd hebt. Hè, er komt bericht binnen dat de een of ander die heeft iets aan je vermaakt. Maar je hebt het nog nooit gezien. Dat is onder mensen zo, want God heeft het alles wel gezien. Maar het is onder mensen zo. En je wil dat huisje eens gaan bekijken. En je komt dan ergens in Drenthe of Overijssel. En je komt dan bij een waardeloos in elkaar gezakt spul terecht. Dat je zegt, nou, het kost eigenlijk nog te veel om het op te laten ruimen. En dan zeg je, dat is ook de moeite niet waard. Dat is de moeite niet waard. Zou je van de Heere Jezus en zijn erfenis ook wel kunnen zeggen? Zou je zeggen, wat is dat nou voor een erfenis? Vijanden. Die met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Ja, dat is het nieuwe. Dat is het nieuwe. Dat dat nou de wil van God geweest is, dat verbondsmatige, laat ik zo zeggen, dat de Vader hem wil zien als het reeds presenterend hoofd voor al zijn kinderen. Hij is de tweede Adam, het hoofd van die nieuwe mensheid. Maar hij wordt aangemerkt. En daarom waar hij leidt, leidt de kerk. Waar hij sterft, sterft de kerk. Waar hij gerechtvaardigd wordt, wordt de kerk gerechtvaardigd. Waar hij verheerlijkt wordt, wordt de kerk verheerlijkt. Objectief. Het ligt allemaal vast in dat bloed, in die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Vandaar dat de Vader alleen om zijnentwil zonde vergeeft. Ja, geen overtreding ziet in zijn Jacob. Maar als u nou in het natuurlijke leven, ik noemde al een voorbeeld, iets hebt geërfd. En er is liefde tot dat erfstuk. Stel voor, dat in dat oude vervallen krot, daar heeft je overgrootvader nog gewoond, geleefd, geleden. Daar is je grootvader nog geboren. Die heeft er ook geleefd en geleden en is eruit gedragen. Stel nou voor dat er liefde in je hart is. Gewoon menselijk spreek ik even. Je zegt, ja, het is wel een oud spulletje, maar ik vind het nee. Ik wil het toch graag aanvaarden. Ik wil het wel graag houden. Ik zal alles op alles zetten om het in zijn oude staat te herstellen. Ik ga aan het werk. En ik probeer het op te knappen. Weer te maken zoals het eigenlijk geweest is. Nou, dat is toch een begrijpelijke redenering. De een zegt, ja, het is gevoelsmatig. Hè, zo kun je allemaal. Hè, de een die zit met een oud horlogetje van zijn grootmoeder in zijn handen met genoegen naar te kijken. En ja, zegt hem wat. En de ander die verkoopt het. Ja. Zo is onder mensen ook. Je hebt mensen die hebben daar helemaal geen gevoel over. Maar ik zit nog wel eens graag in een oud fotoboekje te kijken. En als ik dan mijn grootvader zie lopen. Uit de kerk. Met zijn vrouw. En zijn baard. Ja, dan zit ik er met. Ja, dat doet me wat. Een fotootje van mijn moeder zie toen ze 16, 17 jaar was. Zo'n meisje. Daar kun je een tijd lang op gaan zitten kijken. En je zegt, ach. Moeder, toen wist je ook nog niet. Wat het leven je allemaal brengen zou. Nou, zo kun je ook jezelf zien als zo'n klein knulletje in de mand, de boodschappenmand van je vader. Dan kun je zeggen, ach, wat uit stof is, neemt een eind door de tijd die alles schendt. Het is waar, dat zal dan ook wel gebeuren. Maar het neemt niet weg. Ik kan er met genoegen naar kijken. Er zit wat in de geschiedenis aan. Goed. Dat is onder mensen zo. Nou heeft Jezus Christus, die heeft betaald voor een erfenis dat je zegt, het is geen cent waard. Het is niks waard. Nee. Maar het ging om de eer en om de deugden van God. Hij die ons goed en naar zijn evenbeeld gemaakt heeft. Hij die daarvoor nog in de stilte der eeuwigheid besloten heeft om een volk zalig te maken, dwars door alles heen, tot glorie van zijn naam. Hij heeft wel een eeuwige liefde in zich, tot een erfenis, ook toen ze daar in Adams val besloten aan het oordeel en aan de duivel toeviel. Toen bleef die eeuwige vader in zijn eeuwige liefde onveranderlijk. Hoewel hij vanwege al onze zonden, dat is een eigenschap van zijn wezen, op ons moet toornen en schelden. Want hij is terrein van ogen dat hij het kwaad aanschouwt. Die vader, die heeft een weg uitgedacht met de Zoon en de Heilige Geest om een erfenis te bewaren. Om een erfenis terug te brengen. Een erfenis die voor lange tijd in de macht des duivels terechtgekomen is. Om die erfenis terug te halen, om die sterke Satan te binden en om hem zijn vaten te ontroven. De Zoon heeft het aanvaard, vrijwillig, om de prijs ervoor te betalen. Want, met eerbied gesproken, wij moeten altijd mensvormig denken en spreken. Kijk, God kan er niet overheen stappen dat die erfgenaam daar onder het vuil en onder de modder enzovoort zit. Kan er niet zeggen, kom bij mij in het paleis. Er moet betaald zijn. De schuld die gemaakt is, die moet uit het midden worden weggedaan. Dan zal hij zijn volle gunst weer kunnen tonen. Niet ten koste van het recht, maar op grond van dat verheerlijkte recht. En zo is nu die Zoon Gods gekomen om aan dat recht te voldoen. En om die straf te dragen. En die onoverbrugbare breuk te hemen. En de Vader heeft gezegd, dan zijn ze op een bijzondere manier van u, mijn zoon, als een erfenis. U erft het van mij en zij erven mij en u. Dan zult gij er ook koning over zijn tot in eeuwigheid. En dan zult gij bijzondere aanspraken kunnen maken op die erfenis die ik lief had met een eeuwige liefde. Dan zult ge hun grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning zijn. Dan zal uw vermaak er ook mee mogen zijn met die mensenkinderen. Dan zult gij mogen zeggen, ziet vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze waren uw, maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Nou ligt in die koop, ligt de zaak recht. Want je kan zeggen, ja, dat valt me tegen. Je kan zeggen, ja, ik had me beter moeten bedenken als mens zijnde. Maar gekocht is gekocht. Betaald is betaald. Er valt niet meer over na te praten. Kijk je nou in een veel hogere zin, ja... Ik spreek zeer menselijk, want de Heer heeft alles van eeuwigheid al gezien, hoor, en geweten. Maar ik bedoel, omdat wij dan in verbaasdheid soms denken, oh, wat moet God met zo'n erfenis beginnen, van zwakke lamme kreupelen. Ja, je kan bij het begin beginnen, van dode zondaren, vijanden met God. Maar ja, dat is Gods zaak, er is betaald. Er is betaald. En het recht der wet is genoeg geschied. De straf is gedragen. De Heere Jezus heeft die erfenis. En de Heere Jezus, hij wil die erfenis niet zien en aanmerken in zichzelf zoals ze zijn. Maar hij wil ze als de geliefde van de Vader zonder vlek en zonder rimpel voorstellen. De koop is dus punt 1. Punt 2 is, die waarachtig gelooft in die Heeren en zaligmaker, hoe ellendig, verdoemelijk, vervloekt hij zich ook zelf waarneemt, die hoort bij hem. Die hoort bij hem. Die zal op zijn tijd ervaren wat hij doet met zijn eigendom. Dat nieuw, daar bedoelde ik dus mee met het woordje nieuw. Dan denken we niet in de eerste plaats aan bekering, maar dan denken we aan wat nieuws op de aarde, dat uit de eeuwigheid gekomen is, dat één borg- en plaatsbekleder is voor het geheel van Gods kinderen. En dat die ene, voordat ze zelfs nog maar aan bod komen, dat die ene al betaald heeft en de eigendomsrechten heeft verworven. En dat de vader van die ene zo ziet op die zoon en op zijn werk. Dat hij al met een eeuwige genade en barmhartigheid aan die ellendige denkt. Maar nou gaan we verder. Daarom dat Christus nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft. Waarvan? Van de vloek. Van de vloek. Van het oordeel, van de duivel, van alles, vrijgemaakt. Dat wil dus zeggen, hè, hij heeft gezegd, dit is voor mij. Die schapen horen bij mij. Ja, al zeggen ze zelf, we zijn maar bokken, dat hoort bij mij. Dat is nieuw, een nieuwe schepping. Zo is de hele kerk, Gods uitverkoren kerk, is in de Heere Christus nieuw. Valt niets op aan te merken. Want er is betaald. Nou, als er dan betaald is, dan is er toch betaald. Schuldeiser kan niet voor de tweede keer gaan beginnen. Dat is niet eerlijk. Zo is het onder mensen, is het niet eerlijk. Maar bij God, God zou dat helemaal niet willen en niet kunnen doen. Betaald is betaald. Hij komt geen twee keer om zijn recht. Maar wat doet hij nu? Ten eerste dat vrijgemaakt, dat ziet ook op het allerheiligst geloof, want we hebben er geen baten van als we het niet geloven. Maar dat laten we verder rusten. Ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat noemde ik vernieuwen. Vernieuwd. Nieuw en vernieuwd. Waarom? Nou komen we aan de goede werken. Er is niks te verdienen. Dat hebben we gehoord. Er is niks te behalen. Maar des vaders horloge. Is dat een horloge? Lijkt wel. Het is zo zwart. Helemaal zwart. Ja, maar het is toch vaders horloge. Nou, we gaan dus even proberen wat meer toonbaar te maken. Ja, ik spreek heel menselijk, opdat we elkaar een klein beetje begrijpen. Dus, je gaat het eens goed oppoetsen. Nou valt het bij een mens niet mee om een mens op te poetsen. Maar er is wel wat anders toe nodig dan een beetje poetsmiddel. Daar is de Heilige Geest toe nodig. Want het is vaders geliefde en het is des zoons eigendom, ja van de drie-enige God. En de Heilige Geest heeft in die eeuwige raad op zich te nemen om ook alles te geven. Zichzelf te geven. Als die geest van de inwoning. Die heilige en heiligende geest. Nou kun je toch wel indenken, daar hoef je toch nou zo knap niet voor te wezen. Daar hoef je toch zo niet tegelijk te beginnen. Ja, maar goeie wel, op over goede werk en dit en dat. Gaat nou om de reine leer der zaligheid. Nou kun je toch wel erg in hebben, toch wel verstaan dat je zegt, kan nou de Heer Jezus Christus, kan hij daar nou vrede mee hebben? Als dat eigendom van de drie-enige God, wat hij verworven heeft, wat eenmaal zijn beeldenis vertoonde in het paradijs, wat eenmaal wandelde voor het aangezicht des Heren. Kun je toch wel indenken. Dat die Heere Jezus Christus het zo niet wil laten blijven. Zoals het is. De Heere Jezus is toch gekomen als de grote vernieler ook. Van het kwaad. Om de macht van de dood. En van de zonde te fnuiken. Het is toch gewoon niet in te denken. Dat de Heer Jezus blij zou zijn met hoe vuiler, hoe beter. Dat kan toch niet. Als wij onszelf voor God, ja, maar dan kom je op het punt van het allerheiligst geloof en de bekering tot God. Als wij onszelf als zodanig leren kennen en zeggen, o God, ik heb alles verzondigd, alles verknoeid. Wat ben ik een laag gezonken sujet. Dat is wat anders. Maar de Heere God, die kan zich, en de zalig maken, de zoon en de geest, die kunnen toch niet in vrede leven met de ongerechtigheid. Daar is hij toch niet voor gekomen, om daar ruimte voor te scheppen. Hij is wel gekomen om ruimte te scheppen, dat zondaren behouden worden door zijn bloed. Maar hij is toch niet gekomen dat zondaren ruimte krijgen. Van, nou is het zo erg niet meer. De zonde is nou zo erg niet meer. Dit is niet erg en dat is niet erg. Nee, want dat is een onmogelijkheid. Dat komt met de aard, de natuur van God. Komt dat niet overeen? Wat gebeurt er nou? Die zoon die heeft de vader gebeden dat die geest zou mogen uitgaan. En dat die geest zou arbeiden. Hier op aarde. In die harten van zondaars. Die, dat zat er tussenin hoor, daar hebben we al genoeg op gelet. Maar die door die geest en door dat woord tot het waarachtige geloof gebracht zijn. In die Heere Christus. Maar die geest wil verder. Die geest wil verder. Als nou het geloof de boom goed maakt. Ja. Dan kun je wel zeggen, het blijft allemaal maar hetzelfde. Het is allemaal één pot nat. Maar het is niet waar. Het is niet waar, nee. Het is wel waar, hoor. Wat de apostel zegt, hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar wie heeft die wil dan omgebogen om te willen wat God wil? Dat zit erin. Dat hij graag wilde wat God wil. Om niet naar één, maar naar alle geboden. Dat is naar Christus te leven. Ja, ik weet wel. Wij zijn geen volmaaktheidsdrijvers. Het is hier het volmaakte niet. Wij dragen met ons om dat Adams beginsel. Wat ons eenmaal ten enenmale zal ontvallen in de dood. Dat wel. Maar het heeft God behaagd niet om dat ganselijk weg te nemen. Die inzet, die nawerking, die doorwerking van die Adams natuur. Maar je kunt nooit zeggen dat de Heere, Jezus en de Heilige Geest die Adams natuur te eten geven. Die moet ook wat hebben. Dat kun je niet zeggen. Integendeel. De Heere torent er tegen. De Heere bedroeft zich erover. Je voelt het in je eigen leven het beste. Dat kun je weten. En ik weet wel hoor. Het gaat niet om het Romeinse geloof. Wij struikelen dagelijks in velen. En wij maken ook de schuld nog dagelijks groter. Dat is de belijdenis van de kerk. Maar die geest van Christus, die is begonnen. En die geest van Christus doet vragen. Neem mijn zonde uit, meedogen. Gunstig weg, gedenk ze niet. En die geest van Christus, die hem eerst overtuigd heeft dat hij geen lust heeft om de Heere te vrezen. En dat er maar één geweest is die dat heeft gekund om de Heere te vrezen. Diezelfde geest doet de zondaar ook bidden. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere. Want ik kom tot u gevlogen. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoeden. Daar moet je geen lachertje van maken. Nee, hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Ja, het nieuw zijn ligt in de afgelopen. Kondiging. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Maar de vernieuwing ligt in de afdaling van de Heilige Geest. Om op zijn spoor onze wankelende gangen te richten. Dan gaat het ook niet om die goede werken. Van een onwedergeboren mens. Of die wij door onze inspiratie voortbrengen. Maar dan gaat het over die werken, die vrucht van Christus, die vrucht zijn van het allerheiligst geloof, zoals Jacobus zegt. Dat gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Het heeft niets te maken met verdienstelijkheid. Dat is toch genoeg door de Heidelberger ons voorgehouden en ook hier in deze zondag voorgehouden. Maar het heeft te maken met de eer van God, met de bedoeling van God. Dat hij bezig is met zijn behakkend, snoeiend, uitbrandend werk in het leven van zondaren en zondaressen. Onze zaligheid steunt daar in die zin niet op, want als wij gaan sterven, dan zijn we er nog niet. We zijn er alleen in die ene borg en middelaar. Maar dan zal door een doorbraak, zal de volkomenheid het deel zijn van al Gods kinderen. En wat niet goed is, blijft achter, is weg. Maar die Heilige Geest, is het die tot zijn evenbeeld vernieuwt. Het evenbeeld van Christus. Het evenbeeld van Christus. Ook. Dat gevoelen zij in u. Dat ook in Christus Jezus was. Die als die gescholden werd niet wederschold. Als hij leed niet dreigde. Gij hebt tot een voorbeeld des lijdens. Onze Heer Jezus Christus op dat ge zijn voet. Stappen zou navolgen. Ja, je kan beter met je hoofd tegen de muur lopen en zeggen, o God, wees me toch genadig, ik ben zo ver van huis af. Dan dat je dit met een protestant glimlachje naast je neerschuift en zegt, niks mee te maken. Als je zo de prediking begrijpt, dan begrijp je het wel verkeerd. Want de prediking richt zich wel daarop dat wij ellendige zondaren zijn en het paard niet achter de wagen moeten spannen. Dat Christus alleen de gerechtigheid is, maar de prediking kan Christus niet tot een krachteloze laten. En tot een machteloze, die daar maar aan toekijken is, hoe die gekochte aan het verval en aan de dood en de duivel en de zonde ondergaan. Zo is het niet. Hier is ruimte voor de beschaamdheid. Voor de belijdenis ook. Voor het aangezicht van God. Mag je dat wel eens doen? Is dat zo? Of is het begin niet goed? Kan ook, hè? Dat je niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Ja, dan zit er altijd op de achtergrond. Zit er die verschrikkelijke angst. Ja, als ik morgen nou dood ga. Hoe zal dat moeten? Hoe moet dat? Al die zonde, alles wat ik gedaan heb. Dan geloof je nog niet in de Heer Jezus. In de Zonen Gods. Dan geloof je nog in je eigen. Misschien ook ben je erg verdrietig. Ik weet het niet. Maar als het nou daar niet over loopt. En je weet dat je een zondaar bent. Je weet. Ach, het gaat om hem. En we kennen dat oude beden. O, zo maak ons uw beeld gelijk. Dan kan het ook wel wezen dat je morgen moet sterven. Maar dat je toch denkt, o, dat zal toch een wonder zijn. Ik hoop dat de Heer alles wel maakt, maar dat zal toch een wonder zijn. Om dan verlost te zijn van alles. Het was hier maar een beginsel. Om dan nooit en nooit meer te zondigen. In gedachten, woorden, nog werken. God nooit meer te verdrieten en te bedroeven. Het is toch een dure prijs die betaald is. Dan kan er in gedachten aan de dood nog een opwekking schuilen. Daar verlang ik altijd naar. Niet naar de dood, naar de opwekking. Ik denk, oh, als het toch eens zo mag zijn als iemand tegen me zegt, nou het is afgelopen mee, dat er dan een golf van ontroering door me heen slaat. En dat ik zou zeggen, oh gelukkig, gelukkig. Ik heb mijn eigen er nooit goed onder kunnen krijgen en nooit ver genoeg eronder. Maar, God, die kan het, die doet het. Kijk, Ja, dan moet je niet denken, ik bedoel hier niet dat wij geen mensen zouden zijn. We zijn allemaal maar gewone mensen. Maar dat weet je goed genoeg. Dat voel je denk ik naar mijn gevoel wel aan. Gaat hier niet dat wij een gewoon leven hebben en ons dagelijks leven. Kijk, ik bedoel hier niet mee, mensen, als iets wat ik vanavond aan, als je met plezier en met een zekere weemoed naar een fotootje zit te kijken of naar een diaatje of weet ik wat. Oh, wat is dat toch voor een ellende? Helemaal niet. Dan zegt de apostel, wat je doet, het zij dat je eet, het zij dat je drinkt, doe het al ter ere Gods, herken God erin. Of dat je thuis bent of op vakantie, of dat je een preekje zit te lezen of te luisteren, of dat je krantje zit te lezen, noem maar wat. Ik bedoel dat niet denken om, ik bedoel dat niet in die Roomse zin. Maar een mens weet het wel, als hij eerlijk is. Hij weet het wel waar de schoen wringt. En die verborgen, ieder hart heeft zijn eigen bittere smarten. O, zo maak ons uw beeld gelijk. O nee, je hoeft niet tegen die zondaar te zeggen, er is niks meer te verdienen. Want dan zegt hij, oh, dat weet ik al lang. Dat heb de Heer hem al in. Maar juist omdat alles verdiend is. Daarom. Daarom is het hart begeerig om dan ook in die verdiensten te mogen delen. Niet alleen om bevrijd te zijn van het oordeel des doods. Maar ook om bevrijd te worden van alles wat zich verheft en verzet tegen de uitnemendheid der kennis van Christus. Tegen het wandelen in zijn wegen. Scherp, hè? Ja, ik heb het altijd, zowel in het een als het ander, erg scherp aangevoeld voor mijn eigen zielenleven. Ik kon me ook niet vinden als ik in dat, laten we zeggen, hyper-orthodox, en als ik dan hoorde praten over tracht. Zoveel als in ons vermogen is. Dan dacht ik, nee man, dat is niet ernstig genoeg. Dat is niet ernstig genoeg. Zo laat je ruimte voor onze gesprekken van, een mens is toch zo'n, oh, een mens is toch zo dit. En hij kan alles doen wat hij wil. Mens doet maar aan. En dan is hij er nog goed mee eens. Als de dominee zegt, ja, je moet niet denken, want maar we trachten. Nee. Nee, snijd dat het mes dan ook maar diep snijden en ons zeggen. Hoe kan het ene fontein zoet en bittere water tegelijk wellen? Hoe kan het? Het is toch veel beter om hier veroordeeld te zijn dan om eeuwig veroordeeld te worden? Toch beter om in de praktijk van het leven eens voor God neer te vallen. Als zo'n stuk ellende en om de Heere te mogen bekennen. Al je zonden. En om aan de Heere te vragen. Ach Heere, leid mij toch op uw weg en in uw waarheid. Zo ligt het. Ik moet eerlijk zeggen. Als ik de Bijbel lees, dan hoor ik echt niet allemaal zegen. Soms, als het woord me treft, dan lijkt het wel een steek dwars door je hart heen. Je hebt mensen die krijgen alleen maar goede waarheden. Als ik de Bijbel lees, o mens, o God, denk ik, genees mij, zo zal ik genezen zijn, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Kijk, dat is dat, hè? Ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Omdat er een nieuwheid is in Christus Jezus, een nieuwe schepping. Daarom kan het niet waar zijn dat de Heere Jezus Christus nou die vervallen erfenis zomaar laat verder rotten. Dat kan niet. Dat kan niet. Want het is des vaders wil, des vaders eigendom. Des zoons eigendom. En hij heeft het gekocht om het te herstellen. En niet om het verder te laten gaan. dat onze lering mogen zijn, want we gaan maar naar huis. Het hoeft niet altijd zo laat te zijn, juist niet. Het is genoeg, het is genoeg. Maar wij mogen wel de Heere God bidden. Om zijn Heilige Geest. Dat we ons eigen er niet. Dan gaat het nou eens even niet over een staat. En over het nieuw in Christus. Maar het gaat over het heden. Over de praktijk van het leven. Om dan je eigen er toch eens buiten te lezen. En dan toch eens voor God als een veroordeelde te mogen buigen. En dan is toe te stemmen dat je niks waard bent en dat je alles verkeerd doet. En dan de Heere te mogen vragen, och trouwe Heere, doe u het alstublieft, doe u het. Laat me niet tot een aanfluiting van uw lieve naam op de aarde gaan. Laat me de vijanden geen aanleiding geven om uw naam te lasteren en te bespotten. Maar laat mijn schreden gericht worden op het spoor. In uw geboon vervat, laat mij niet hulpeloos varen, Heere. Maar wil me altijd bepalen, weer opnieuw, ook waar ik zo in veraf gelegen streken afdwaal. Wil mij dan wederom bepalen. Gij zijt duur gekocht. Niet met goud, nog met zilver, maar door de dure prijs van het onbevlekte en onbestraffelijke lam. Amen.